Nou, goedemorgen. Ik heb er naar uitgezien om, dat doe ik altijd als ik ga spreken, daar zie ik naar uit, maar ik heb er ook naar uitgezien om u te ontmoeten en hier te mogen spreken. Ik ben hier voor het eerst, dus ik zal me even introduceren. Mijn naam is Vincent Dolving, ik ben 32 jaar. Ik kom uit Velzenbroek, dat is de omgeving van Haarlem, Noord-Holland. Dus dat, ik ben wat verder weg dit keer. En in het dagelijks leven werk ik als stafwerker voor de studentenvereniging Navigators. En als stafwerker ben ik verantwoordelijk voor een studentennetwerk in Ede. En dat is dan net weer even iets anders dan gewoon de studentenvereniging. Maar dat zal ik vanmorgen eventjes aan de zijkant laten liggen. En daarnaast mag ik sinds deze zomer leiding geven aan mijn eigen stichting Becoming Alive Ministries. En samen met een team en een bestuur geef ik daar vorm aan. En als Becoming Alive Ministries hebben we hoop en geloof voor een kerk die gevuld is met christenen die springlevend in Christus zijn. Niet zomaar levend, maar echt springlevend in Christus. En dat komt omdat we geloof hebben in een evangelie dat niet alleen hoop geeft voor ergens ver in de toekomst, maar hoop en effect van het evangelie ook invloed heeft voor vandaag de dag, in het hier en nu. En dat noemen we dan een actieve werkelijkheid. Nou, en om die springlevende christen te worden, hebben we het bijvoorbeeld nodig om Gods stem op dagelijkse basis goed te leren verstaan. En wij geven onder andere ook aandacht aan bijvoorbeeld ook profeteren, dus aan het woorden van God voor een ander doorgeven. En we verlangen er ook naar om Jezus bevrijdende, genezende en herstellende werk dicht bij mensen te brengen. Want voor veel christenen merken we is dat nog iets wat eigenlijk heel ver weg is. En samen met Gods stem verstaan, genezing, bevrijding en dus ook herstel, innerlijke genezing, willen we daar vorm aan geven. En hoe doen we dat? Dat doen we door spreekbeurten. We gaan onderwijs en trainingen ontwikkelen. Bevrijdingspastoraat. We doen ook aanbiddingsavonden, daar zal ik later ook nog even op terugkomen. En daarin hebben we oog voor het individu, voor groepen, maar we willen ook heel graag organisaties als christelijke scholen, studentenverenigingen, kerken ondersteunen om op het moment dat het verlangen of de visie van de stichting Becoming Alive Ministries en van bijvoorbeeld een kerk elkaar raken, om ze te helpen dat verder te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld als een kerk zegt, de geestelijke wereld, daar weten we eigenlijk nog wel vrij weinig van en we willen daar onderwijs over. Of we willen zelfs bevrijdingspastoraat in de gemeente hebben. Maar hoe pakken we dat aan? Dan willen we als Becoming Alive Ministries daarin ondersteunen. Maar vanmorgen kom ik hier om te spreken. En spreken doen we aan de hand van een vraag of een thema. Verwacht je het nog van Jezus? En je kunt zeggen, verwacht je het nog überhaupt? En verwacht je het nog van Jezus? Als het goed is, dan doe ik deze even. Kijk, dan kan ik jullie ook goed aankijken. Yes. En ik dacht, het is de tweede Adventszondag. In veel kerken wordt er op die manier aandacht aan besteed. En we zien in die periode van Advent verwachtingsvol uit naar de komst van Jezus. Maar als de Heer Jezus dan, wat we in ieder geval vieren, met kerst 2018 komt, wat verwacht je dan van hem? En ik denk dat we gaan een verhaal lezen uit Matteüs 11. En ik denk dat het u gaat verrassen wat voor plaats dit verhaal in het Matteüs evangelie heeft. Laten we dat eerst lezen. Matteüs 11 vers 1 tot en met 6. Vanaf vers 1. Toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Tot dusver. Een verhaal van Johannes de Doper die in de gevangenis zit en zijn twijfel uit. Maar om dit verhaal echt goed te kunnen pakken en te snappen, hebben we het eigenlijk nodig om even te kijken naar het Matteüs-evangelie. En het Matteüs-evangelie, u weet misschien wel, een auteur van een boek, dat is nou, alle boeken die hier achter liggen, een auteur van een boek, die heeft zijn eigen doel en zijn eigen boodschap met het werk wat hij schrijft. Zo ook Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Allemaal evangelieën over de Heer Jezus. En toch hebben ze allemaal een aparte boodschap. En het Matteüs-evangelie heeft als boodschap in het heel kort, Jezus is koning. En in het iets minder heel kort, Jezus is koning. Hij kwam voor Israël. Maar het heil is naar de heidenen gegaan, is naar de volken gegaan. Waarom? Vraagteken. Jezus is koning, hij kwam voor Israël, maar het heil is naar de heidenen gegaan. En Matteüs die legt uit waarom. En de doelgroep van Matteüs was dus ook het Joodse volk. En ik geloof daarom ook dat hij een diep verlangen had dat als de Joden dit zouden lezen, dat ze tot inkeer zouden komen en alsnog zouden gaan geloven in Jezus als Messias. Dus alles wat Matteüs schrijft, alles wat hij bij elkaar plaatst en wat hij kiest om in zijn evangelie te plaatsen, staat ten dienste van de boodschap Jezus is koning. En dat zien we al in het eerste hoofdstuk waar een geslachtsregister staat, die wij natuurlijk altijd heel interessant vinden. Want wat is de boodschap? Jezus is koning, hij stamt namelijk af van koning David. Nou, omwille van de tijd ga ik meteen even naar hoofdstuk 3. Want hè, als we hoofdstuk 11 lezen, moeten we weten wat er in de eerste 10 hoofdstukken gebeurd is. En in hoofdstuk 3 komt Johannes de Doper al op het toneel. En hij verkondigt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En hij doopt mensen en in zijn prediking wijst hij al naar voren, degene die na mij komt, ja, dat is degene, daar gaat het eigenlijk om. En hij zegt ook, ik doop met water, maar hij zal dopen met vuur. En aan hem is ook eigenlijk het laatste oordeel. En dan komt Jezus op het toneel. Hij wordt gedoopt, hij gaat de woestijn in. En daar verslaat hij eigenlijk de Satan met het woord van God. En dan is hij klaar om zijn bediening op aarde te beginnen. En hij begint zijn bediening met het boodschap, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En dan zijn we ondertussen in hoofdstuk 5, 6 en 7 beland. En die hoofdstukken vormen eigenlijk het theorieonderwijs van Jezus. En Jezus is koning, dus waar spreekt hij over? Over het koninkrijk. En wij kennen het als de bergrede, maar eigenlijk legt hij daarin de principes van zijn koninkrijk uit. En na theorieonderwijs weten we waarschijnlijk komt praktijkonderwijs. En dat zijn de hoofdstukken 8 en 9. Jezus die demonstreert hoe het koninkrijk van de hemel op deze aarde in zijn werk gaat. En we zien allerlei wonderen voorbij komen in deze twee hoofdstukken. De Heer Jezus die laat zien dat hij heerst over de natuur, hij heerst over ziekte. Hij heerst over duisternis en hij heerst over de dood. En dan zijn we al aangekomen in de overgang van hoofdstuk 9 naar 10. Jezus die ziet, er zijn meer arbeiders nodig. En dus zendt hij zijn 12 discipelen met precies dezelfde opdracht erop uit. Ga en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op. Maak wie een huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet zullen jullie geven. Maar ze gaan niet op pad voordat Jezus in hoofdstuk 10 is dat nog steeds een aantal instructies heeft meegegeven. Of waarschuwingen of geruststellingen. Het is maar net hoe je dat wil zien. Maar het komt in het kort erop neer. Ik zend jullie uit, maar er komt lijden. Er komt vervolging en er komt gevangenschap. Maar als jullie gevangen zitten, wees dan niet bang. Wees gerust, want de Vader die weet wat jullie nodig hebben. En hij zal voor jullie zorgen. Ja, ik zend jullie uit. Jullie zullen gevangen worden gezet, maar houd vol. Houd stand. En Matthäus die heeft in zijn evangelie de Heer Jezus nog maar net laten uitpraten. Jullie zullen gevangen worden gezet. Hou dan vol. En ineens zitten we met Johannes de Doper in de gevangenis. En ik zou willen zeggen, notabene, Johannes de Doper. Want de Joden die wisten wel wie hij was. Dus ze hadden een verwachting van dit verhaal. Ze hadden die eerste 10 hoofdstukken gehad. En Jezus had gezegd, hou vol. Nou, Johannes de Doper, die was... Nou, misschien mogen we in die zin wel even zeggen dat hij ook een soort geloofsheld was. Ja, hij was gigantisch standvastig. Hij had altijd naar voren gewezen. En het is juist die Johannes de Doper die altijd al gezegd heeft, dat is hem. En misschien mag ik u er ook aan helpen herinneren dat op het moment dat Jezus gedoopt werd, het Johannes de Doper was die het volgende meemaakte. Jezus werd gedoopt, hij kwam uit het water en hij zag de Heilige Geest als duif op hem neerdalen. En de hemel brak open en er kwam een stem uit de hemel en God zei zelf, dit is mijn geliefde zoon. Dus juist deze Johannes de Doper, daar hadden ze een verwachting van. En het is juist Johannes de Doper die een andere draai in dit verhaal meemaakt. En ik denk als we naar het karakter van Johannes de Doper kijken, een aantal hoofdstukken verder schrijft Matthäus namelijk waarom Johannes in de gevangenis zit. Want hij heeft de broer van de koning even verteld wat hij wel en niet mocht doen. Dus hij had een pittig karakter en hij deinsde niet terug voor in die zin gevaar. Als we naar het karakter van Johannes de Doper kijken en naar de zekerheid die hij in zijn bediening had gehad, inclusief dat God zelf had gezegd, dit is mijn zoon, denk ik dat we ervan uit mogen gaan dat er bij Johannes de Doper geen ongeloof speelde. Maar Johannes de Doper, die begreep het gewoon niet zo goed. Want de Messias, die zou inderdaad, dat was de verwachting die Johannes had, die zou inderdaad rondgaan en onderwijs geven. En hij zou tekenen en wonderen doen. En dat gebeurde allemaal. We lazen net allerlei wonderen die Jezus eigenlijk aangeeft van kijk wat je ziet en hoort en dit gebeurt er allemaal. Al die wonderen die gebeuren. Maar Johannes de Doper die verwachtte nog meer. Hij zat in de gevangenis en hij keek zo naar de muren. En hij dacht, ja, waarom word ik niet uit de gevangenis bevrijd? Want was het niet zo dat de gevangenen vrijgezet zouden worden? En als de Messias komt met vuur en met het laatste oordeel, waar wacht hij dan nog op? En waar Johannes de Doper zegt, ik begrijp het niet meer, ik begrijp het niet, komt ook de twijfel zijn leven binnen. Dus voor Johannes de Doper was inderdaad ook de vraag, verwacht je het nog van Jezus? Heel actueel. En als Johannes de Doper, waarvan eigenlijk dus iedereen juist verwachtte, als er toch eentje in de gevangenis komt en die houdt stand, dan is hij het wel. Als Matthäus hier aangeeft, maar ook Johannes de Doper heeft een factor, ik begrijp het niet in zijn leven. En ook Johannes de Doper krijgt daardoor twijfel. Dan blijkt het niet zozeer de vraag te zijn, mogen wij wel twijfel in ons leven hebben? Maar is het misschien veel meer de vraag, hoe gaan we om met twijfel? En in deze tekst misschien ook wel, hoe reageert Jezus op de twijfel van Johannes? Nou, en als we dan naar dit antwoord van Jezus kijken, dan vallen me daar een aantal dingen in op. De Heer Jezus die kende Johannes de Doper. Sterker nog, het was zelfs familie van hem. Het waren verwanten van elkaar. Dus nou ja, als ik daarover nadenk, dan denk ik al van nou, als juist iemand uit je omgeving, uit je familie, zijn twijfel over je uit, dan denk ik, dan moet dat volgens mij bij Jezus ook wat hebben gedaan. Maar goed, dat weten we niet. Dus... Maar ik denk ook dat Jezus heel goed snapte en begreep waarom Johannes de Doper twijfelde. In vers 6 staat namelijk, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En het is nodig om daar even wat meer onderzoek voor te doen, om te snappen wat er echt staat. Want als je kijkt naar de Griekse context, dan staat er eigenlijk zoveel als gelukkig, of in een andere vertaling, hè, zalig, degene die niet struikelt over mijn voorkomen of over mijn optreden. Gelukkig degene die niet struikelt over het feit dat ik wel uitvoer wat er van mij verwacht wordt, maar niet op de manier zoals het verwacht wordt. Gelukkig degene die daar niet over struikelt. En dan ineens, als je dat realiseert, ja, dan laat Jezus wel ergens blijken dat hij weet waar de twijfel vandaan komt. Maar als je dan naar het antwoord kijkt, gaat hij daar helemaal niet op in. En het lijkt dus ook wel of dat Jezus in zijn antwoord zegt, in het hele stuk, het gaat er niet om wat jij niet begrijpt. En wat jij niet begrijpt, dat is ook niet aan jou om te snappen, maar richt je op wat je wel hoort en ziet. Het is niet aan jou om te begrijpen wat je niet begrijpt, maar richt je op wat je wel hoort en ziet. Maar als dat zo is, dan wordt het ineens heel belangrijk en relevant om onszelf af te vragen, ja, maar wat hoor en zie ik dan? Wat hoort en ziet u? Waar voed je je mee? En je kunt kijken naar het NOS-journaal, naar RTL Nieuws, naar SBS Show Nieuws. En begrijp me goed, ik zeg niet dat het verkeerd is om naar te kijken. Maar één ding kan ik u wel vertellen. Het is altijd slecht nieuws. Waarom? Slecht nieuws verkoopt. Goed nieuws verkoopt niet. Het is heel simpel. Wat hoort en ziet u? Ik hoor van mensen waarvan ik zeg, zelf persoonlijk, die vertrouw ik geestelijk, dat doden worden opgewekt. Dat blinden weer zien, dat doven weer horen. En ik denk dat we ook in Nederland er niet meer onderuit komen, dat er zo nu en dan echt mensen zijn die genezen worden, en waarvan doktoren ook zeggen, wij begrijpen niet hoe. Wist u bijvoorbeeld dat er politici zijn, in de landelijke politiek en in de lokale politiek, die teams van christelijke profeten in Nederland bezoeken, geestvervulde christenen, omdat ze zeggen, wij moeten beslissingen nemen en wij willen weten welke richting God geeft. Dat gebeurt hier in Nederland. Wat hoort en ziet u? Waar voedt u zich mee? Waar richt u zich op? En als we dan verder kijken naar het antwoord van Jezus, dan zijn het allemaal wonderen die voorbij komen. Maar dat zijn niet zomaar teksten. De Heer Jezus die citeert hier eigenlijk een aantal zinnen, een aantal versen uit de profetieën die over de Messias zijn uitgesproken. En dan komen de teksten voornamelijk uit Jesaja. Dus eigenlijk wat Jezus zegt is, wat is er geschreven over de Messias? Nou, deze dingen. Dus terwijl hij dit noemt, zegt hij indirect ook, ja, maar ik ben wel de Messias. Want in tijden van de Messias zou dit gebeuren. En het gebeurt. Dus hij laat eigenlijk geen andere conclusie open dan dat hij wel de Messias is. Maar nogmaals, hij gaat dus niet in op de twijfel en waar de twijfel vandaan komt. En dan zou je ook nog kunnen zeggen dat Jezus eigenlijk antwoordt, kijk naar de wonderen die gebeuren. En de wonderen zijn het bewijs van het koninkrijk. En als ik eerlijk ben, geloof ik dat ook in het hier en nu. Ik geloof dat wonderen en tekenen het bewijs zijn van het koninkrijk van God. Waarom? Omdat het eigenlijk heel Bijbels is. He, ook in bijvoorbeeld Markus 16 staat het zelfs bijna letterlijk. De wonderen en tekenen zullen onze prediking volgen. Maar ik denk dat hier ook nog iets anders uit te halen is. Ik zei al, in de woestijn versloeg de Heer Jezus de vijand, de Satan, met het woord van God. En als we naar deze tekst kijken, dan komt Johannes eigenlijk via zijn discipelen met twijfel. En hoe reageert Jezus daarop? Hij citeert de belofte uit het woord van God. En daarmee denk ik ook dat we mogen zeggen dat als je twijfel hebt, hoe kun je twijfel verslaan? Door vast te houden aan de belofte van het woord van God. Dus in eerste instantie is de reactie, wat je niet begrijpt, is niet aan jou om te begrijpen, maar richt je op wat je wel hoort en ziet. Maar dan is dus wel de vraag, wat hoort en ziet u? En als je twijfelt, want waarbij Johannes, ik begrijp het niet, zijn leven binnenkomt, komt ook de twijfel binnen, is het de vraag, waar houdt u aan vast? Hou je vast aan de beloftes van het woord van God? Hou je vast aan het woord van God? Want daarmee kun je twijfel verslaan. En ja, ik zei al eerder, van bij Becoming Alive Ministries geloven we dat in het hoop en het effect van het evangelie voor vandaag de dag. En dat betekent ook dat wij ons uitstrekken naar wonderen. En dat is niet zozeer omdat wij op wonderen uit zijn, maar omdat Gods liefde voor sommige mensen heel tastbaar en zichtbaar wordt door een profetie die keihard raak is. Sommige mensen worden vrijgezet. En doordat ze ineens in die vrijheid komen, weten ze, Gods liefde is ook voor mij. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om draait. En ja, dan maken wij hele mooie dingen mee. We organiseren ook aanbiddingsavonden, die noemen we Becoming Alive Worship. En dan horen we ook wel getuigenissen van mensen die daar zijn geweest, of die meerdere keren komen. En zo was er iemand die zei, de eerste avond hebben jullie voor mij gebeden. En dat ging om onzekerheid. En ik ben een van degenen die voor haar gebeden heb, dus ik kan zeggen, het was eigenlijk een heel simpel gebed. Maar ze zei, op dat moment heeft God mij bevrijd van mijn onzekerheid. Want ik merkte die avond en de dag erna dat mijn onzekerheid ineens weg was. Van het ene op het andere moment. Soms zijn er keuzemomenten in ons leven nodig. En dan zegt God, nu grijp ik in. En dan verandert iets. En dan zeggen wij, come alive. Maar tegelijkertijd zei dezezelfde persoon, in de periode daarna raakte God steeds meer van die onzekerheid aan. En was het een proces om daarvan te herstellen. En dan zeggen we, becoming alive. Soms grijpt God in één keer in. En soms volgt het in een proces. Maar als we het dan hebben over, ik begrijp het niet, oh geloof me. Ik heb echt genoeg dingen in mijn eigen leven die ik niet begrijp. He, want ik denk ook dat als we Johannes, het verhaal van Johannes de Doper zo bekijken. En we spreken niet over ongeloof, maar we spreken over, ik begrijp het niet. En er komt twijfel, dat het ook heel dicht bij ons eigen leven komt. Bij het leven van mij, bij het leven van u en van jou. Want ik denk dat we allemaal wel situaties hebben in onze omgeving, in het leven van iemand die we kennen of in het leven van onszelf, waarvan we zeggen, ik begrijp het niet. En ik vertel u net een verhaal van iemand die op een bijzondere manier door God vrijgezet wordt van onzekerheid. Maar op eenzelfde soort aanbiddingsavond sta ik naast iemand En ik vraag hoe het gaat. En ze zegt, nou, in eerste instantie zei ze goed. En toen zei ik, en hoe gaat het echt met je? En toen zei ze, nou, eigenlijk niet zo goed. Gebeurt heel vaak, dat soort dingen. Ik zeg, hoe is het tussen jou en God? Zegt ze, slecht. Ik ben boos op hem. En eigenlijk praat ik niet meer met hem. Nou, dan word ik altijd heel nieuwsgierig wat er dan achter zit. En dan vertelt ze me van, ja, weet je, mijn broertje die is 16 jaar. En hij heeft een diagnose gekregen, hij heeft een spierziekte. En hij heeft maximaal nog 10 jaar te leven. Vincent, 26 jaar. Is toch veel te vroeg om te sterven? En dat zijn voor mij echt de situaties dat ik zeg, Heer, ik begrijp het niet. Maar de vraag is wel, wat doen we op dat moment? Gaan we op dat moment met onze twijfel, het is, verwachten we er nog van Jezus? Zeg je dan van, hé, ik word in een soort gevangenis gezet? En dan heb je een keuze om te zeggen, nou weet je, ik verwacht wel minder. Want als ik minder verwacht, dan kan ik ook niet gekwetst worden. En dan raak ik ook niet teleurgesteld. En ik denk dat dat iets is wat in deze maatschappij veel gebeurt. Dat we onze verwachtingen maar bijstellen, want dan worden we tenminste niet teleurgesteld. En ik denk dat dat is in dit voorbeeld. Maar dat is ook in vriendschappen, dat is ook op ons werk, dat is in zoveel verschillende dingen. Want als we in zo'n gevangenis komen van teleurstelling, of een andere situatie waarin je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt, en je raakt maar niet aan het werk, je komt maar niet aan een nieuwe baan, nou, dan kun je wel solliciteren, maar hoe is het met je verwachting? Dan is het makkelijk om die verwachting bij te stellen naar beneden, want dan raak je tenminste niet teleurgesteld. Of, en dat is ook een optie, je gaat naar de Heer Jezus toe en je zegt, Heer, ik snap het niet, ik begrijp het niet, maar ik ga me richten op wat ik wel hoor en zie. Verwacht je het nog? En verwacht je het nog van Jezus? En misschien herken je dat wel in je eigen leven. Misschien zegt u zelf, nou, als je dat zo vertelt, ik kan mij wel zo'n gevangenis voorstellen. En ik noem het even gevangenis om in die term te blijven. Er zijn situaties in mijn leven of dingen die voorkomen en die hebben mij klem gezet. En ik kijk naar die muren. En misschien is het zelfs al zo ver gekomen dat u zelf gezegd heeft, ik stel mijn verwachtingen maar naar beneden bij. Misschien herken je het dat je in een gevangenis van teleurstelling terecht bent gekomen. Dat je inderdaad je baan kwijt bent geraakt. Of dat iemand in je omgeving of jij zelf een diagnose hebt gekregen of een ziekte hebt, waar je het maar mee moet doen. En daarin is je verwachting en de vraag, verwacht je het nog van Jezus, inderdaad een vraag geworden. Want verwacht je het nog wel? Misschien herken je dat je op die manier in de gevangenis terecht bent gekomen. En inderdaad al zover bent. En dat is helemaal niet erg. Maar dat je je verwachtingen omlaag hebt bijgeschroefd. En straks vieren we kerst. En dan vieren we dat Jezus komt of kwam. En mijn vraag is, als die dan komt in je leven of als wij avondmaal vieren en we nemen zijn lichaam en we drinken, in die zin zeggen we ook zijn bloed. Wat betekent het dat Jezus in jouw lichaam komt doordat we hem tot ons nemen? Wat verwacht je van Jezus? Verwacht je het nog van Jezus? Dat hij verandering kan brengen in je omstandigheden, in je gezondheid, in jouw leven. Of in het leven van iemand die dichtbij je staat. En ik geloof dat ook deze morgen Jezus zegt, ik wil verandering brengen in mensenlevens. Want hij was, hij is en hij zal altijd dezelfde zijn. Dus als jij je herkent en je zegt, ja, er zijn situaties in mijn leven. En ik heb er net al een aantal genoemd. En ik kan er nog heel veel noemen, maar ik denk dat u heel goed weet. En dat je heel goed weet wat er in je eigen leven speelt. Als je je herkent in een soort gevangenis, waarin je zegt van ja, verwacht ik het nog wel van Jezus? Of ik ben al minder gaan verwachten. Dan ga ik je vragen om daarin een stap te doen. Dan vraag ik u, dan vraag ik jou om op te staan. Want dan wil ik voor jullie bidden. Want ik geloof nogmaals dat Jezus in die situatie wil komen. En zeggen, ik ga verandering brengen. Ik ga die verwachting, dat kan het ook zijn, ik ga die verwachting weer opnieuw tot leven brengen. Zodat je het daadwerkelijk verwacht. Dus als jij het herkent dat je in zo'n gevangenis terecht bent gekomen. En je hebt de verwachting naar beneden bijgesteld. Of je wil gewoon zeggen, Heer, ik verwacht het opnieuw van u. Dan wil ik u vragen om te staan, omdat ik geloof dat uiting geven aan zo'n keuze, aan zo'n beslissing, ook in de geestelijke wereld effect heeft. En dan wil ik voor u bidden. Dus als u dat wilt, dan mag u opstaan. En dan ga ik voor u bidden. Vader, dank u wel dat u een trouwe en goede God bent. Heer Jezus, dank u wel dat u zegt, ik heb je last gedragen. En dat u eigenlijk nooit iets van ons af wil houden. Want u wil het goede voor ons. Heer, en we danken u voor iedereen die hier is gaan staan. En die opnieuw zegt, ik verwacht het van u. Heer, en op dit moment nodigen we uw Heilige Geest uit. Heer, en ik bid op dit moment dat uw geest komt en rondgaat. En het juk op het schouder van iedereen die staat, op dit moment breekt. En dat u hem overneemt. Heer, en ik bid dat iedereen die staat in de komende week gaat ontdekken dat de verwachting terug is. En dat de verwachting alleen maar groeit. Heer, kom op dit moment met uw Heilige Geest. Heer, en overtuig en raak aan. Op een manier die alleen u kan doen. Heer, we spreken genezing uit waar genezing nodig is op dit moment. In de naam van Jezus. Heer, we spreken ook uit dat elke angst uit ons leven van christenen moet wijken op dit moment in Jezus' naam. Heer, kom op dit moment met uw shalom. Met uw tegenwoordigheid. Met uw rust. En met uw vrede. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.